Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 2 december. We gaan natuurlijk praten over het voetbal van Feyenoord gisteravond. We gaan nog veel meer dingen bespreken en dat doen we vandaag met Sjoerd Massou. Sjoerd, had jij al kennis gemaakt met Spotify Wrapped trouwens?
Nou, toevallig zat ik er net naar te kijken. Maar bij mij is hij totaal vertekend. Omdat, en ik weet niet of dat mag. Ik hoop niet dat ik nu gearresteerd word door de Spotify-politie. Maar mijn kinderen luisteren op hetzelfde account.
Ja, ik heb datzelfde.
Dus ik krijg een hele rare mix. Mijn zoon is 13. Nou, die luistert echt naar compleet andere muziek dan ik. Ik herkende mezelf er niet echt in.
Maar in de podcastlijstjes wel, toch? Daar stond jij bij jou stond er ook wel de voetbalpodcast bovenaan, mag ik aannemen.
Tuurlijk. Nou, niet helemaal bovenaan, want ik luister niet mezelf terug. Ik had nog wel een paar andere favorieten, maar we stonden wel hoog. Ja, de AD Voetbalpodcast worden sowieso heel goed beluisterd, hè?
Nou, ik moet dat sowieso, maar ik moet ook zeggen, al die minuten van al die mensen... ik zie een paar tweets voorbij komen van mensen vanuit het Spotify Wrap. Die hebben gezegd 128 afleveringen geluisterd, ruim 2900 minuten.
Ja. Ik voel wel een beetje druk nu. Ik dacht dat het niemand luisterde, joh. Maar het zijn echt miljoenen mensen.
Als het zo doorgaat wel, ja. Hey, laten we even gaan praten over het voetbal in plaats van zelfverheerlijking van de AD Voetbalpodcast. Te beginnen met het moment van de wedstrijd Feyenoord-Heracles was natuurlijk Bas Nijhuis.
Ja, merkwaardig moment en koddig ergens ook wel. Kijk, dat is een beetje het probleem als je fluit zoals Bas Nijhuis en je lapt eigenlijk alle regels aan je laars en je laat alles maar doorgaan.
Ja.
En heel af en toe pas je opeens toch de regels toe, want dat is natuurlijk wat hij een beetje doet. Dan kom je een beetje in de knoop met de VAR altijd.
Nou, een beetje.
Want dat bleek nu wel. Bas vond het geen overtreding. Het was natuurlijk wel een overtreding. Het was gewoon obstructie. Dus daar is eigenlijk geen discussie over. Maar hij moet eigenlijk zijn eigen stijl van fluiten opeens verloochenen. Op het moment dat hij voor dat schermpje staat. En hij kan eigenlijk ook niet zeggen, ja, het is geen overtreding. Want het is overduidelijk wel een overtreding. Dus, op het moment dat de VAR hem naar de kant roept, zit Nijhuis eigenlijk automatisch in een soort rare spagaat.
Maar het mooie vind ik dat je niet aan zijn gezicht kan aflezen dat hij het niet eens is met de beslissing dat hij überhaupt naar het scherm werd geroepen. Dat is niet aan hem af te lezen.
Nee, het was met enorme tegenzin allemaal.
Ja.
Maar dat past natuurlijk ook wel bij hem. Hij fluit volledig zijn eigen wedstrijd. En alles is toch een beetje ondergeschikt aan de grote Bas Nijhuis show. Die ik overigens wel vermakelijk vind, hoor. Ik vind het niet zo. Ik storm er niet heel vaak aan. Ik vind het ergens ook wel een grappige figuur. Vroeger had je Frans Derks en Dick Jol. En dan, toen zeiden we van, hadden we nog maar zulke kleurrijke scheidsrechters. Nou, nu hebben we er één. Dan moet je daar ook niet al te veel over zeuren. Maar als fluitist, om het met een mooi woord te noemen, is hij soms natuurlijk onnavolgbaar.
Maar stel even hetzelfde moment voor in een volle kuip. Had Bas Nijhuis dan ook gezegd, wauw, weet je wat, ik fluit even af, we gaan gewoon door met voetbal, het is inderdaad een overtreding. Wat denk jij?
Ja, dat zat ik ook nog aan te denken. Ook omdat dat scherm staat natuurlijk in de kuip tussen het publiek. Ja, en dan Bas wordt natuurlijk graag populair gevonden. Dus die had hem dan misschien wel gewoon weggewoven, weggewuifd.
Voor het weggewuifd. Hele publiek, weggewuifd, voor het hele publiek wegwuiven en door.
Ja, precies. Dus nee, dan had ik het nog maar moeten zien. Maar hij, ja, hoofdschuddend keurde die hem alsnog af. Hè?
Ja, en binnen een minuut ligt hij aan de andere kant erin en staat Heracles voor. Uiteindelijk wint Feyenoord die wedstrijd wel natuurlijk door Sinisterra. Was Sinisterra ook misschien wel het verschil tussen Burgzorg en Sinisterra? Maakte die precies het verschil, die twee spelers, op die manier?
Ja, zo zou je kunnen zeggen. Het was natuurlijk een beetje een rommelige wedstrijd. Het was een beetje renje-rot. Dat krijg je een beetje als beide ploegen hetzelfde doen. Hè?
Ja.
Het zijn eigenlijk twee teams die graag druk op de bal houden. Die allebei ook best wel fit zijn. Veel korte sprintjes, veel afjagen. En als je dat dan allebei doet, dan krijg je eigenlijk heel lelijk voetbal. Dat ziet er eigenlijk niet uit. En dat hing wel een beetje over deze wedstrijd. En het waren een paar momenten die inderdaad beslissend waren. En Sinisterra maakte hem, maar Feyenoord heeft natuurlijk over de hele linie ook meer kansen gehad. Dus het was niet raar dat hij er uiteindelijk eentje meer maakte. Burgzorg kreeg inderdaad een goede kans, waarbij het me opviel dat die keeper, die Marciano, die kwam echt als een jonge juffrouw zijn goal uit. Want die wel, ik vind dat een geweldige uitdrukking, jonge juffrouw. Dus ik zeg dat gewoon graag. Ja. Ik wil het zo meteen nog een keer zeggen over iemand anders trouwens. Ja. Maar die kwam echt half zacht zijn doel uit. Want die Beurser speelde die bal veel te ver voor zich uit. En dan moet je als keeper op volle snelheid, eigenlijk zoals Bijlo dat doet, moet je er gelijk op. En dat was eigenlijk een beetje wijfelend zijn doel uit, waardoor hij hem nog net tegen zijn voet aan kreeg. Omdat Beurser hem alsnog slecht inschoot. Want die had hem ook kunnen stiften. Ik vond dat echt niet getuigen van al te veel zelfvertrouwen bij de keeper van Feyenoord. En zal ik gelijk door naar de tweede jonge juffrouw?
Wie is de andere jonge juffrouw? Want ik ga hier een rubriek van maken, dat begrijp je wel, hè?
Senesi.
Oh, hoezo?
Halleluja. Die goal van Heracles. Kijk, Geertruida geeft natuurlijk een verschrikkelijke bal. Dat was duidelijk. Die was trouwens sowieso heel matig. Maar hoe Senesi daar die 50-50 situatie verdedigt. Nou ja, als een jonge juffrouw dus. Die moet gewoon kaart zijn poten erin zetten. Dat is helemaal niks aan de hand. En die gaat er halfzacht in. En ook hij. En het levert een goal op.
Ja, maar goed, Feyenoord wint wel. Dus dat zullen we allemaal weer vergeten natuurlijk. Als Feyenoord aan het einde van de rit die punten pakt. Dus voor niemand is
zeker.
Iedereen is die jonge juffrouw dan vergeten natuurlijk. Hè?
Zeker. Nee, maar het was uiteindelijk ook gewoon een verdiende overwinning. En een belangrijke overwinning. Zodat Feyenoord in de buurt van Ajax blijft. Dus natuurlijk in deze fase van de competitie heel belangrijk. En zonder publiek. Kijk, onder die advocaat eindigen dit soort wedstrijden toch vaak gelijk.
Ja.
En dan zie je toch dat er nu wel echt meer in zit.
Ja. Het was ook een beetje de week tot nu toe van de Gouden Bal. En een nasleep van de Gouden Balverkiezing. We hadden het maandag in de voetbalpodcast er al over. En jij was er met Maarten bijzonder stellig over. Lewandowski moet hem winnen. Nou waren er 170 andere journalisten die dat kennelijk in mindere mate vonden. Dus won Messi hem. Maar nu hebben ze toch het idee opgevat. Misschien wel door de woorden van Messi. Laten we dan Lewandowski de bal van 2020 geven, de Gouden Bal. Die hebben we niet uitgereikt. Dat kon niet.
Door de woorden van Messi?
Ja, Messi
door de woorden van Maarten Wijfels bedoel je?
Ja, sorry. Door de woorden van Maarten Wijfels. Ja, dat klopt. Door het betoog van Maarten Wijfels, dat is waar. En daarna door Messi overgenomen natuurlijk. Want Messi en Maarten, dat is piranden op één buik natuurlijk. Dat begrijpen we ook.
Zeker.
Maar
zeker.
Dus doordat Messi dat ingefluisterd heeft gekregen van Maarten, is dan nu toch zo'n van dingetje gaan. Dan moeten we hem dan niet die bal van 2020 geven. Zou Lewandowski hem willen hebben?
Ja, ik zou denken, zoek het uit met je gouden bal. Maar zo eergevoelig zijn die voetballers dan ook wel weer dat ze hem dan met alle egards in ontvangst gaan nemen. Maar het is natuurlijk een beetje een slap gedoe. Zoals alles bij die gouden bal natuurlijk een beetje wijfelend en vaag en raar is. En dat is misschien ergens ook wel weer, vandaag ook een stukje over gemaakt, of gisteren ook een stukje over gemaakt. De onderdeel van het succes. Van die verkiezingen. Het is altijd zo onduidelijk wat de criteria zijn. Het zijn natuurlijk per definitie zijn het appels en peren die je aan het vergelijken bent. Dus al die sportverkiezingen die slaan eigenlijk helemaal nergens op. Maar die discussie, daar leeft zo'n verkiezing natuurlijk ook van. En wat dat betreft hebben ze het goed gedaan dit jaar. Want er is nog nooit zoveel discussie geweest, denk ik.
Ja, je kan het gala niet nog een keer opnieuw optuigen voor Lewandowski. Of wel? Waarom niet eigenlijk?
Ja, kan ook. Waarom niet? Ja. Nee, maar je kunt natuurlijk wel iets bedenken. En dan vlieg je met een helikopter naar München en dan maak je er een gelikt filmpje van. Dus dat kunnen ze heus wel bij Frans voetbal. Maar het is natuurlijk een beetje raar. En dit hadden ze al veel eerder kunnen bedenken, dat die prijs natuurlijk best uitgereikt had kunnen worden in 2020.
Ja, dit voelt een beetje als gewisseld worden in de 89ste minuut van een wedstrijd, of de 90ste minuut als er nog maar 1 minuut extra tijd is. Dat je dan nog even erin mag. Dat voelt met zo'n, voor Lewandowski moet het ook zo voelen, toch? Dat je dan die bal krijgt van 2020.
Ja. Van de andere kant, over 10 jaar is iedereen dat dan weer vergeten. En dan kijk je op Wikipedia, dat zal nog wel bestaan, denk ik, over 10 jaar.
Ja.
En dan zie je het lijstje van die gouden balwinnaars. En als je er dan tussen staat als Lewandowski, is dat toch wel heel mooi. Ja. Zo is het dan ook alweer.
Dat is wel
maar goed, om terug te komen over de discussie over Messi zelf. Daar hadden jullie het in de podcast van gisteren ook al over, toch?
Nee, eergisteren was Johan vrij duidelijk. Die vond gewoon dat Messi de beste was op statistieken. Dus die had al geroepen, ja, het is logisch dat Messi hem wint. Maar...
Okay, ja, ik vind het minder logisch. Nou ja, de vraag is een beetje, en daar gaan we er toch over discussiëren. De vraag is een beetje of reik je hem nou uit aan de beste voetballer ter wereld? Of kijk je naar de prestatie van een voetballer in een bepaald jaar? Nou ja, en dat is een beetje... Kijk, als het de beste voetballer van de wereld is... Wat ook veel wordt gezegd, hè, van ja, Messi is gewoon de beste voetballer van de wereld. Dat kan, maar geef hem dan gewoon altijd aan Messi. Stop dan even met uitreiken van die bal... en wacht dan even totdat hij gestopt is... en begin er dan weer mee. Hè, dat is hetzelfde. Dan had je in de jaren 80... had je 10 gouden ballen aan Maradona moeten geven... en in de jaren 70 aan Cruyff... en in de jaren 60 aan Pelé... Ja, dan kun je hem net zo goed niet uitreiken. Want dat zijn de beste voetballers van de wereld over die periodes. Ze hebben alleen wel eens een minder jaar. kijk je naar het jaar, ja, dan blijf ik het raar vinden dat als je, zoals Messi, de afgelopen nou, toch al wel 5 maanden, eigenlijk sinds de zomer, er eigenlijk helemaal niets van bakt. En ook, maar echt helemaal niet. Dan vind ik het wel merkwaardig dat geen enkele invloed heeft op zo'n stemming.
Maar goed, de voetbalfetischisten zeggen dan, als je naar de cijfers kijkt, hè, die dan meegenomen worden, dan heeft Lewandowski, hij maakt veel doelpunten. Ja, dat klopt. Maar de momenten dat Messi gevaarlijker was voor de goal, kansen creëerde, hoeveel kansen hij creëerde per jaar, al dat soort cijfers, was hij dan weer meer.
Ja,
weer
ik. Meer. Ik heb het gezien en ik heb het gelezen. Nee, tuurlijk. Maar ik wist ook niet dat Messi als voetballer de beste van de wereld is. Maar overigens is Lewandowski, daar mag ook over gediscussieerd worden, hoor. Het is niet zo dat wij Vos en ik daarin de wijsheid in pacht hebben. Ja, dat zou je wel haast denken. Nee, maar kijk, Salah, als je naar de laatste 4 maanden kijkt.
Ja.
En als je die in oogschouw neemt, dan is Salah denk ik de beste. Op dit moment is Salah, gisteravond nog gezien bij Liverpool tegen Everton, geweldige goal. Dan is hij zeg maar van het tweede half jaar van 2021 had hij hem moeten winnen.
Nou goed, er zijn genoeg discussies. Ik heb bij Frans Voetbal wat ze willen. Namelijk, ze staan weer even op de kaart met de gouden balverkiezing. En dan kunnen ze nog mooie garen bij spinnen. Ik wil even met jou naar de Nederlandse teams en de trainers. Die steeds met iets nieuws komen met de term. We zoeken een spits met diepgang. AZ, gisteren Pascal Jansen zei het ook. Die gaat in de winterstop gaan ze op zoek naar, dat doen ze nu denk ik al, naar een spits met diepgang. Je hoorde dat bij Erik ten Hag, ook al bij Ajax. Dreiging en diepgang wil hij nog hebben als spits. Kennelijk zijn die heel moeilijk te vinden ook, hè, die spitsen met diepgang.
Ja, nou dus, ja, dat klopt. Dat is in de algemene zin denk ik wel waar. Je hebt niet heel veel spitsen die het allebei kunnen. En in de voeten en in de diepte aanspeelbaar zijn. Die zijn echt wel zeldzaam. En daar zoeken clubs toch een beetje naar. De enige club die er eigenlijk 2 heeft is Feyenoord.
Ja.
Dat is wel bijzonder. Dat zijn niet per se spitsen van wereldklasse, maar voor de Eredivisie zijn ze natuurlijk goed. En die hebben het eigenlijk een beetje allebei. Maar het klopt wel. Ze zijn redelijk dun bezaaid. Ga ze maar naar. Over het algemeen heb je de jongens die diepgang in het spel hebben, heb je vaker aan de zijkant, vind je die. En spitsen die dat allebei met Boadu heeft het natuurlijk. Ja. Die heeft trouwens een goaltje maakte voor Monaco deze week. Maar nee, er zijn er geen. Er zijn er geen tientallen, nee.
Maar dan, je kan natuurlijk twee kanten ermee op. Je kan zeggen, ik zoek een spits met diepgang. En ligt het daar dan aan dat AZ minder scoort, dat ze met Pavlidis dat niet hebben? Of moet je misschien andere vleugelspelers halen? Of moet je goede backs halen die opkomen?
Oh ja, maar het probleem van AZ is natuurlijk niet alleen maar dat ze geen spits hebben die diep gaat. Het probleem van AZ is gewoon dat ze een uitgeklede selectie hebben. En daar eigenlijk voor de eerste jaren niet voldoende adequate vervangers voor gevonden hebben. Dus inderdaad, dat probleem is veel complexer dan alleen een wel of niet diepgaande spits, hou op zeg.
Ja, nee, maar is het een term, een modeterm nu, dat iedereen op zoek is naar die diepgaande spits van trainers? Ik hoor al heel veel trainers dat roepen.
Ja, jij zegt het nu, om heel eerlijk te zijn, het was me nog niet opgevallen.
Oh, oké, okay, nou dan is het misschien, nee, dat valt er klein grilletje.
Jij gooit maar een stelling voor mijn voeten en ik lul maar wat raak de ruimte in. Maar ik had het zelf nog niet gehoord,
okay.
Maar nu je het zegt.
Waar is het handig voor? Waar zou je hem voor willen hebben?
Dat spreekt toch voor zich. Kijk, als je een spits met diepte hebt, dan heb je, kun je gewoon iets meer een variatie in je aanvalsspel leggen. En het is, ik spreek uit ervaring. We hebben bij JK4 hebben we 2 jongens die een beetje kunnen rennen. Nou ja, als die niet meedoen, dan hebben we gelijk een probleem. Want dan staan we alleen maar op de middenlijn te voetballen.
Hebben jullie bij JK4 een diepgaande spits, zeg je dat nu?
Ja, eentje, ja. Maar als hij niet meedoet, dan zijn we gelijk 80% minder. Ja, nee, maar dat is het hele punt.
Ja.
Nee, maar dus ja, dat is wel logisch. Als je een beetje dynamiek in je aanvalsspel hebt en je wil snel kunnen omschakelen en profiteren van de ruimtes die er achter een verdediging liggen, ja, dan is het natuurlijk handig als je een jongen hebt die dieptes inloopt.
Ja, precies. We moeten maar eens even over een trainer hebben die een klein beetje in de sores zit en in de problemen zit. Ik vind het hoog tijd om die jingle weer even uit de mottenballen te halen.
Haalt hij de kerst?
Ja, wie denk je over wie we het gaan hebben? Over wie moeten we het hebben?
Nou, dat heb je me al geappt.
Ja.
Ik kan nu al acteren dat ik het niet weet. Maar ja, hij stuurde mij een appje voor de uitzending. Ja, we moeten de luisteraars natuurlijk niet gaan, verloochenen. Nee, Sjors Ulte, wil jij het over hebben?
Ja, en het mooiste is dat hij voor de camera's kwam bij ESPN en de vraag zelf beantwoorden.
Wil je als trainer of je bouwt?
Ja, dat was natuurlijk een goede reactie. Hè? Als je de vraag krijgt, dan haalt hij de kerst. Hij gaf wel een uitgebreider antwoord dan dat. Want dat was dit.
Ja, nou ja, weet je, in de voetballerij weet je dat nooit. En als je gaat zeggen dat er veel vertrouwen is, dan staan de mensen sowieso klaar om te zeggen dat het dan heel snel afgelopen is. Ja, ik kijk vooral naar het team. Ik zie het team elke week weer opgeladen. Beginnen aan wedstrijden, vol energie. Ik zie het team beter worden, ik zie het team vetter worden. En daar heb ik invloed op.
Nou ja, zeg het maar.
Haalt hij de kerst?
Haalt hij de kerst?
Ik denk dat hij de kerst net haalt.
Net wel.
Maar daarna, ja, dit zou wel eens een trainer kunnen worden die in de winterstop gaat sneuvelen.
Ja.
Zie je ook vaak, hè? Hebben clubs net even wat meer de tijd. En dan worden de koppen bij elkaar gestoken. En dan nemen ze een beslissing. Dus ik denk dat hij de kerst wel haalt. Overigens denk ik dat Kevin Hofland stiekem hoopt van niet.
Dat denk ik ook, ja. Want die is toch een woordje aangenaaid door hem, hè, toen.
Dat zat dan wat oud zeer geloof ik, hè?
Ja, precies. Die moest vertrekken en hij nam het over. Maar dat is ook wel weer, dat gaat wat dat betreft wel weer rap, hè? Want nog geen jaar geleden was dit dan weer een van de jonge trainers die veelbelovend was in de Eredivisie. En nu krijg je dat soort vragen, moet je zo reageren.
Wil je als trainer of überhaupt?
Krijg je dit soort vragen?
Ja, hij was bang dat hij misschien als kalkoen de kerst niet zou halen, blijkbaar. Maar hij heeft natuurlijk ook wel goede spelers gehad, hè, vorig jaar met name. Toen was die Turkse eigenaar was er nog. Die salarissen bij Fortuna lagen natuurlijk best wel hoog. Waardoor ze echt wel meer kwaliteit hadden dan de ploeg onderin. En daar zijn er nu eigenlijk nog maar een paar van over, geloof ik. Hè. Seuntjes is nog een heel duur betaalde jongen. Nou, die bestist ook wedstrijden voor ze. Maar verder is het een beetje afgekalfd. En dat zie je gelijk terug. En dan blijkt het toch ook wel moeilijk te zijn voor een jonge trainer. Ik kan alleen niet zo goed inschatten. En dan zouden we eigenlijk even een telefoontje aan moeten wagen. En daar dan later in de podcast op terug moeten komen. Maar hoe de hazen precies lopen bij die club.
Nee.
Het was zo dat die Turkse eigenaar natuurlijk alles bepaalde. En dat die Fortuna eigenlijk een beetje als een doorgangshuis gebruikte. Maar ook heel machtig was. Nu heb ik daar niet goed zicht op, dat moet ik eerlijk zeggen.
Volgens mij kwam er weer een nieuwe aandeelhouder bij en die was er ook mee bezig. Dat gaat op die manier natuurlijk een beetje. Maar ja, hij heeft ook 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Dan weet je dat het zo gaat. En het is ook weer een ploeg die eenmaal gepromoveerd is. En dan zien we toch weer steeds tweede of derde jaar Eredivisie is het moeilijkste jaar om erin te blijven eigenlijk. Hè? Dat bewijzen dit soort ploegen weer. Sparta ook.
Dat is iedere keer zo. Dat is bijna bij al die clubs zo. En de enige club die zich daar over een langere periode een beetje aan ontworsteld heeft in de afgelopen 2 decennia is natuurlijk Heracles geweest.
Ja.
En je ziet het nu ook bij PEC Zwolle. Die hielden het wat langer vol. Hè? Maar die moesten ook op een gegeven moment door investeren. En dan is het echt, echt moeilijk. Het is op het moment dat je een soort tussen wallen en schip club bent. Dan ontstaat er altijd een soort vertwijfeling. Van moeten we nu door investeren en proberen echt aan te gaan haken bij zeg maar de subtop middenmoot. Of blijven we doen wat we doen. En als je blijft doen wat je doet. Dan kom je opeens weer in een kwetsbare situatie en kan binnen 1-2 jaar weer helemaal weggezakt zijn. Dus dat is echt lastig voor die categorie clubs. En daar hebben ze eigenlijk allemaal mee te maken.
Ja, want ze hebben dan dat eerste jaar zijn ze gepromoveerd. Dan hebben ze wat spelers binnengehaald. En dat zijn vaak huurspelers. Die gaan dan weer terug. En dan moeten weer nieuwe jongens bijkomen. En dan ineens...
Plus dat de spelers die het dan goed doen in de Eredivisie, die moet je opeens meer gaan betalen om ze te behouden. Om spelers van hetzelfde niveau terug te halen, moet je ook ongeveer aan die salarisvoorwaarden voldoen. Waardoor je hele huishouding opeens een stuk duurder wordt. Die discussie is natuurlijk ook nu ook bij Sparta gaande.
Ja.
En bij Henk van Steen en Laros. Die zijn precies op deze discussie eigenlijk gebotst. Waarbij Laros vooral naar de cijfers kijkt. En zegt van we moeten vooral gezond blijven. Sparta is trouwens ook een van de gezondste clubs van Nederland. En Henk van Steen zegt, ja wacht even. Als we blijven doen wat we doen, om het zo maar te noemen. Dan glijden we straks weg. En dan zijn we helemaal terug bij af. En dan kost het alleen maar meer.
Ja,
dat dilemma is echt, echt interessant en ook lastig.
Maar zie hier ook het duivelse dilemma voor elke voetbalbestuurder dus eigenlijk. Want je wilt eigenlijk wel door ontwikkelen. Maar je ziet ook door die coronapandemie dat je dus niet alle sponsoren en al het geld binnenkrijgt dat je zo graag zou willen binnenhalen. Dus daartussen de directeur en de technisch directeur zal er altijd een spanningsveld ontstaan dan toch?
Nou, exact dat. En dat is echt... Echt niet zo eenvoudig. En dat geldt eigenlijk voor de, zeg maar, de hele middengroep. Dus zeg maar, ja, als je een ranglijst zou maken van de afgelopen 10 jaar en je zou de nummer 8 tot en met de nummer 4 van de keukenkampioendivisie zeg maar even pakken, gemiddeld genomen, dan al die clubs zitten eigenlijk met dit probleem. En je bent net geen FC Twente of FC Utrecht met een grote geldschieter die echt naar boven kunnen. Maar je zit daar net zo'n beetje tussenin, dan kan het echt heel, heel lastig zijn. En dan zie je ook heel veel clubs die dan opeens weer terugvallen. Nou ja, of diep terugvallen. En NAC en ADO hebben ook hetzelfde gehad in de afgelopen 6-7 jaar. Dus het is een interessante kwestie. En er is nu wel een opleiding tot technisch directeur en tot voetbaldirecteur. Maar dit aspect, er is geen panklare oplossing voor. Het is een beetje inherent aan hoe de financiën in de Nederlandse competitie zijn georganiseerd. Hoeveel voor weinig geld je kunt verdienen als Nederlandse club. En daar zitten gewoon grenzen aan.
Ja, en dan zie je dat. Kijk, er gaat natuurlijk altijd een club zijn die dan wel dat salaris gaat betalen van die speler die je wil hebben. Die dan meer betalen. En daardoor krijg je die Red Race ook een beetje op middelmatige spelers misschien wel. Waardoor het ook weer lastiger wordt om jong talent binnen te halen.
Ja, voortdurend heb je dat. Ja. En dat heb je bij Fortuna had je dat, want daar begonnen we mee. Had je dat 2-3 jaar geleden. Die haalden spelers weg. Waarvan zeg maar de concurrentie destijds, zeg maar, nou ja, noem het NAC ADO, die categorie. Zeiden, hoe kan dat nou? Wij willen die speler ook wel. Maar die wordt voor onze neus weggekaapt door notabene Fortuna Sittard, waar geen hond op de tribune zit. En dat kon dankzij die Turkse investeerder. Maar daardoor krijg je een soort voortdurende strijd om spelers uit dezelfde vijver. En steeds met het dilemma van, ja, gaan we ons budget oprekken of blijven we keurig binnen de lijntjes kleuren?
Ja, dat is de grootste uitdaging voor elke club. We moeten nog even afscheid nemen van één pensionado. Er is iemand met pensioen gegaan in het voetbal. En is niet dik advocaat. Erwin Koeman.
Ja, ik wou het net zeggen. Je was me net voor. Erwin Koeman heb ik voorbij zien komen, ja.
Ja, opgestapt in Israël om persoonlijke redenen. En heeft ook gewoon gezegd, ik ga met pensioen, ik stop ermee. 60. Ja.
Ja, stop. Is op zich toch prima.
Ja.
Dat is een goed recht. Ik vind Erwin Koeman een buitengewoon sympathieke voetbalman. Die weliswaar de laatste jaren wat meer in de schaduw werkte. Maar die natuurlijk wel gewoon echt een mooie carrière heeft gehad. Die veel mooie dingen heeft gedaan. Zowel als voetballer als als trainer. Nou, op een gegeven moment zag je wel dat zeg maar de top wegbleef. Maar prima. Ik denk dat dit ook een andere... Ja, dat weten we trouwens allemaal. Dat is in de geschiedenis vaak genoeg beschreven. Het is natuurlijk een heel ander karakter dan Ronald.
Ja.
En hij vindt het wel mooi zo blijkbaar. En daar zal hij ongetwijfeld goede redenen voor hebben.
Die vindt het prima om thuis te zitten, niks te doen. En even gewoon voor zichzelf. Die heeft niet die aandacht van die camera de hele tijd nodig.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En ook niet de stress en de adrenaline die daarbij horen. Het is natuurlijk een heel... Ja, wat dat betreft ook wel, denk ik wel, nuchter iemand. En niet iemand zoals Dick Advocaat die altijd maar door moet.
Moet Dick altijd door of wil Dick altijd door?
Ja, een beetje van allebei. Heb je trouwens Petrovic gezien?
Ja, nou, daar heb ik het gisteren daad even over gehad. Maar dat was toch, wat doet die man in het veld?
Ja, nou ja. Hij zei de afloop wel heel tevreden zo. Nou, hebben ze in ieder geval gezien wie de baas is.
Ja,
zo kun je het ook bekijken.
Hey, bent het al een beetje dat we nu voetbal hebben gehad? Gisteravond dat we vanavond weer voetbal krijgen en vrijdagavond weer. Een beetje een nieuwe schema van de Eredivisie zometeen. Elke avond voetbal.
Apart is dat, hè? Vooral die wedstrijd van Ajax op donderdag is natuurlijk merkwaardig. En zeker omdat de Champions League natuurlijk nu al is gespeeld. Overigens, even over Ajax nog. Hè. In de vorige podcast van vorige week had ik gezegd, zoals wel vaker, dat die Champions League pool een beetje een Europa League pool is. Hè?
Ja.
Nou, dat heb ik geweten, zeg.
Oh, echt waar?
Ja, tegenwoordig van die knip- en plaksites, ze luisteren mee. Hallo, knip- en plaksites. Doe jij ze ook even de groet, eentje?
Dag, plak- en knipsites.
Ja, die luisteren dan naar een quoteje wat ze op hun knip- en plaksite kunnen zetten. En waarmee ze zoveel mogelijk kliks en reacties kunnen scoren. Dus die hadden ervan gemaakt. Mossou vindt het allemaal maar overschat wat Ajax presteert of zo, weet ik veel wat. En dan die quote erbij van het is een soort Europa League pool. En alle werkelijk onwaarschijnlijke loftuigingen die wij samen op Ajax hebben losgelaten. Die worden dan gewoon weggelaten, Etienne.
Het ging alleen over die ene zin.
Ja, ja, ja. Het ging alleen maar over die ene zin.
Ja.
En dan zo worden de dingen uit hun verband gerukt. Maar dan weten we dat voor de volgende podcast. Er luisteren meer mensen dan we denken. Maar dus ook de knip- en plaksites. Dus we moeten daar rekening mee houden.
Okay.
Ik heb nu nog een keer gezegd dat ik vind dat weliswaar de prestaties van Ajax fantastisch, buitengewoon en fenomenaal zijn. Maar dat het wel een beetje een Europa League pool is. Zul je zien wat er morgen op die knip- en plaksites staat.
Mossou vindt het maar een Europa League pool. Dat staat natuurlijk weer boven voor de tweede
exact,
keer. Ja,
exact.
En dat het fenomenaal goed en geweldig is. Dat gaat er allemaal af.
En dan komen die Ajax die allemaal weer woedend achter me aan.
Ja.
Want die worden altijd heel erg boos om dit soort dingen. Owe als je aan de suprematie van Ajax komt.
Ja, en het probleem gaat natuurlijk zijn dat zometeen de hoofdredactie van dit prachtige medium ook nog zometeen mee gaat luisteren van AD. En die gaan dan ook denken, ja, met Mossou met dit soort uitspraken.
Halt Haalt hij de kerst?
Ja, krijgen we dat zometeen weer. Ja, moeten we dat gaan uitleggen weer. Ja,
ja, terecht. Ja. Terecht. Goed dat die vraag eens gesteld wordt.
Ja. Hey, maar goed, vanavond weer voetbal. Ajax Willem 2. Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd voor Ajax. Even zo tussendoor ook een beetje. Tussen alles door. Zo moet dat toch voelen ook een beetje voor Den Haag. Op een donderdagavond. Het is niet in een competitieweekend. Dat is ook een rare avond om te voetballen.
Zeker. Zeker. En van de andere kant, als Ajax er nu nog niet van doordrongen is dat ze nu even de blik op de Eredivisie moeten gaan houden of krijgen. Hè. De eerstvolgende belangrijke Europese wedstrijd is pas over een paar maanden. Ja, dan zou dat ook gek zijn. Dus ik vermoed dat Ajax nu al onderhand weer op het punt komt dat ze de Eredivisie wat serieuzer gaan nemen. Dus het lijkt mij sterk dat Willem II hem wint. Maar de bal is rond.
Zo,
nou morgen dan. Is er weer een podcast.
Zo is
en dan
het.
Dan kunnen we uitgebreid terugblikken op het ongelijk van Vroef en Mossou.
Ja, en dat gaan we dan ook als kop neerzetten natuurlijk. Nou, morgen met de man die Messi alles influistert, Maarten Wijfels. Dus die morgen in de podcast. Dus kijken wat hij allemaal te zeggen heeft over Messi. Wat Messi nog kan zeggen de komende dagen.
Nog één flauw woordgrapje. Of eigenlijk twee flauwe woordgrapjes aan het eind van deze podcast. Misschien vinden mensen dat leuk. Misschien vinden ze het verschrikkelijk. Bakboord stond op rechts hè, bij Heracles. Vraag om problemen. En nog één ding wil ik daaraan toevoegen. Ja. Die rente, Marco Rente, die stond veel te hoog.
Haalt hij de kerst?
Goed, dank Sjoerd voor nu. Ik spreek je later weer. Hè?
Slecht man. Yo, hoi.
Kijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.